Goedemiddag allemaal. Ik sta hier lekker in het zonnetje. Dat is een mooie plaats. We hebben heerlijk met elkaar gezongen en de lof van de Heer gebracht. Het is goed om dat samen te doen. En we willen nu met elkaar onze Bijbels gaan openen en het woord van de Heer gaan beluisteren. En laten we dat doen met een ontvankelijk hart. Om zijn stem, die met kracht is, hoorden we net, ook voor vanmiddag te verstaan. Het thema voor vanmiddag was een nieuw begin in een donkere tijd. Nu sta ik hier in het licht en hebben we een prachtige middag. Maar ik denk dat de meesten van ons er wel over eens zijn dat we in een donkere tijd leven. Want daar zou je heel veel redenen voor kunnen noemen, dat ga ik niet doen. Het wil niet zeggen dat er geen vreugde meer is en dat er geen zegen meer is. Maar geestelijk gezien is het misschien best wel een donkere tijd waarin we verkeren. Maar daarvan kun je in mineur raken en zou je haast vergeten dat we een God van de hoop hebben. En dat God juist in donkere tijden heerlijk werk wil doen. En daar gaan we vanmiddag over nadenken. Een nieuw begin in een donkere tijd. Maar ik wil beginnen met een anekdote, een waar gebeurd verhaal. Op 27 augustus 1912... zo'n ruim 100 jaar geleden, werd de oprichter van het leger des heils, William Booth, begraven. In Londen. En veel mensen uit allerlei kringen kwamen om deze prediker, een, nou je zou kunnen zeggen, internationale weldoener, de laatste eer te bewijzen. Hij had in zijn leven opgeroepen om zwervers, zwakke, zieke, hopeloze te dienen. Hij was een man van het woord en anderzijds een man van de daad. Je kunt ervan vinden wat je ervan vindt. Maar hij heeft in praktijk gebracht wat de Heer bevolen had. En veel mensen beseften dat en kwamen naar de begrafenis in Londen. En nadat allen de zaal waarin de dienst gehouden werd, waarin zijn leven werd gememoriseerd en de voorganger vertelde hoe God door zijn leven heen gewerkt had. Nadat allen de zaal verlaten hadden om naar de rouwplechtigheid te gaan, bleef één man zitten. En dat is eigenlijk waarom ik het vertel. En hij liep naar voren en hij boog zijn knieën voor in de zaal. En achter in de zaal stonden mensen te kijken wat die ene man daar voorin in die zaal deed. Hij had tranen in zijn ogen. En hij bad: O Lord, do it again. O Heer, doe het opnieuw. Zoals u gewerkt hebt door het leven van de broeder die vandaag begraven wordt, doe het opnieuw, Heer. In zijn hart was een verlangen naar de nieuwe blijken van Gods gunst. Geef ons die grote verkwikking. Geef het ons voortdurend, o Heer. Tijden van opwekking, waarin mensen, gemeentes, soms zelfs een hele streek in beweging kan komen. Deze man die voor in de kerk lag, had dat verlangen in zijn hart en hij dacht: O Heere, doe het opnieuw. Indrukwekkend, vind je niet? Hij bad om opwekking. Een soortgelijke opwekking. Je zou veel over opwekking kunnen zeggen. Maar een opwekking in de Bijbel die beschreven wordt. De grootste is natuurlijk op het Pinksterfeest, Handelingen 2. Maar een opwekking in het Oude Testament heb ik gevonden in het leven van koning Hiskia. En daar wil ik vanmiddag, daar willen we met elkaar over nadenken. En eigenlijk wil ik 5 kenmerken van opwekking met u langslopen. 5 kenmerken van geestelijke herleving. En misschien, ik hoop dat je zegt, dat is iets waar ik naar verlang. Ik bid daarvoor dat de Heer dieper zal werken in mijn gezin. In de gemeente waar ik ben. In welke kring dan ook. Ik wil beginnen met te lezen uit 2 Koningen 18. En daarna gaan we naar 2 Kronieken. Maar eerst een paar versen uit 2 Koningen 18. Vanaf vers 1. Gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hiskia koning werd, de zoon van Achas, de koning van Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offerhoogte weg, sloeg de gewijde stenen in stukken, hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem, die koperen slang, Nehustan. Hij, Hiskia, vertrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, en ook niet onder hen die er voor hem geweest waren. Want hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet van af hem na te volgen. En hij nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. En de Heere was met hem. Dat is het eerste stukje. We bladeren door naar twee kronieken. 2 Kronieken 29. En dat is eigenlijk het gedeelte waar ik wat ik erbij wil houden voor vanmiddag. 2 Kronieken 29. En gedurende de boodschap zal ik daar af en toe wat verzen uit lezen. Het is best een lang hoofdstuk, ik ga niet alle versen lezen, maar ik zal af en toe wat versen eruit halen. Ik wil nu de eerste 9 versen lezen. Lees aandachtig mee. Hiskia werd koning, 25 jaar oud. Hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abia, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij was het die in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis van de Heere opende en ze herstelde. Hij liet de priesters en de levieten komen en hij verzamelde hen op het Oostplein. Hij zei tegen hen, luister naar mij. Levieten, heilig nu uzelf en heilig het huis van de Heere, de God van uw vaderen. En breng de onreinheid buiten het heiligdom. Want onze vaderen zijn ontrouw geweest. En hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere onze God en hebben hem verlaten. Zij hebben hun ogen van de tabernakel van de Heere afgewend en hebben hem de rug toegekeerd. Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben zij in het heiligdom aan de God van Israël niet gebracht. Daarom rustte de grote toorn van de Heere op Juda en Jeruzalem. Hij heeft hen overgegeven tot een schrikbeeld, tot verwoesting en tot een aanfluiting, zoals u met uw eigen oog ziet. Zie, daarom zijn onze vaderen door het zwaard gevallen en daarom onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap geweest. Tot zover. En wat valt als eerste op? Ik zei, ik wil 5 punten, 5 kenmerken van opwekking langslopen. Als eerste valt mij op dat er een nieuwe koning komt. Zeggen, ja, dat is logisch. Maar wie is dat? En zijn naam is Hiskia. En hij is de zoon van Achas. Over wie je veel kunt lezen in de voorgaande hoofdstukken. Je zou kunnen zeggen, Achas, ik vat het samen, is de meest goddeloze koning die Juda ooit heeft gehad. Hij liet zijn eigen zonen door het vuur gaan, bouwde in de tempel afgodsbeelden en heeft de tempel uiteindelijk gesloten. 1 zoon doodde hij niet. En dat was Hiskia. Klaarblijkelijk ontkwam hij. Hoe zegt de Bijbel niet? Maar wij weten dat God met hem een plan had. In een oerdonkere tijd. 1 zoon die ontkomt. En die zoon grijpt God. En gaat die gebruiken om iets heerlijks tot stand te brengen. Zoals Herodes Jezus niet kon grijpen. Zo kon Achas Hiskia niet grijpen. Hij had een goddeloze vader. Je zou zeggen, een slechter voorbeeld kun je niet hebben. Zijn moeder wordt eigenlijk neutraal genoemd hier. Maar als eerste, dat vind ik de eerste bemoediging. God kwam uit het onmogelijke, uit, je zou kunnen zeggen, een goddeloos gezin. Waarin een jongen een goddeloos voorbeeld heeft. Iets onverwachts doen. Misschien heb jij ook wel een slecht voorbeeld gehad. Zou kunnen. Misschien wel heel religieus, maar wij zeggen, ja, het was in het hart niet goed. Dat staat God in jouw leven niet in de weg. Om je te gebruiken voor de glorie van zijn naam. Jouw verleden hoeft nooit je toekomst te bepalen. Zoals ook bij Hiskia niet. Weet je wat er nog staat? Valt me ook op. We zijn bezig met wie is Hiskia, een nieuwe koning. Hij is 25 jaar oud. Wie is er hier 25? Oké, eentje. In ieder geval, Hiskia was een jonge vent. De Bijbel spreekt groot over de wijsheid van de oude, maar aanstekelijk over de passie van de jongeren. Een jonge man. Je kan er niet omheen, als je de Bijbel kent, God gebruikt jonge mensen. God gebruikt jonge mensen. Samuel, David, Jeremia, Hiskia. Drie generaties verder hebben we Josia, 16 jaar oud. Timotheus. Jonge mensen die God roept en die God gebruikt om in deze tijd, in een donkere tijd, tot zegen te zijn. Aan zijn koninkrijk te bouwen, in gemeentes te werken, evangelisatiewerk te verrichten. In wiens hart hij een passie legt, een verlangen legt om voor de Heere te leven. Ja, dit was hem niet met de paplepel ingegoten bij Hiskia. Maar God heeft het in zijn hart gedaan. God zoekt in deze tijd ouderen. De wijsheid van de ouderen is belangrijk. Dat is ook een heel nuttig iets naast de ijver van jonge mensen. Maar God zoekt ouderen en jongeren om samen in zijn dienst te staan en samen een helder geluid te laten horen. Hiskia deed dat 25 jaar oud. Wat een leeftijd, hè? Door God onderwezen. Dat kan niet anders. Ik denk, het staat er niet, hè, maar ik denk dat Hiskia echt een jongen was die de omgang met God kende. En die een verlangen had en ook een visie had voor de tijd waarin hij leefde. We gaan natuurlijk vandaag niet heel zijn leven behandelen, maar als je zijn leven doorlegt, hij heeft fouten gemaakt, wel echt waar. Zoals u en ik, zoals jij en ik ook fouten maken. Maar God heeft hem groots gebruikt. Weet je wat mij ook opvalt als het derde wat ik wil zeggen hierbij? Hij krijgt ook een rapportcijfer. Vers 2. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heer. Er is eigenlijk niks grootsers dan wanneer God dat van je leven zegt. Het is juist. In mijn ogen is het goed wat je doet. Van heel veel koningen staat, ze deden wat kwaad was. Van hem staat, God zegt, het was juist. Niet volmaakt, maar juist. Met andere woorden, God gaf er zijn goedkeuring over. 100 jaar later gaat Juda en Israël worden gedeporteerd naar Babel. Hoe kan er nou in die tijd nog één jonge man zijn die doet wat juist is in de ogen van de Heere? Nou, wij lazen uit 2 Koningen, daarom heb ik dat gelezen. Deze Hiskia, die had een geheim. Hij hield zich, dit is mooi. Hij hield zich vast aan de Heere. 1. Hij week er niet van af de Heere na te volgen. 3. Hij hield zijn geboden in acht. En 4. De Heere was met hem. Het klinkt heel mooi, hè, om de Heere jong te dienen. En het is ook heel mooi. Het is iets kostbaars en de Bijbel spreekt daar heel groots over. Maar Het is een geheim. Het is het geheim van vertrouwen op de Heer. Vasthouden, gehoorzamen en niet afwijken. En dan is de zegen, God is met je. 600 voor Christus, maar ook 2016 na Christus. Dat is niet veranderd. Ook vandaag. Hoe is het bij u, is het bij jou? Kan God jou en mij roepen, hoe oud je ook bent, om in deze eindtijd, in deze tijd van verval, ook in de kerk, Gods boodschap uit te dragen? Weet je wat me altijd aangrijpt, dat God roept tegen Jesaja? Wie zal ik zenden? Wie zal ik zenden, zegt God tegen Jesaja. Jesaja ziet de Heer zitten in de tempel, indrukwekkende verschijning, en dan roept die stem van God, wie zal ik zenden? En als de Heer in je hart gewerkt heeft, en je hebt een verlangen, dan sta je op het puntje, op het nippertje om te zeggen, mij. Dat zei Jesaja ook. Hij zei, ik ben wel een man van onreine lippen. Maar hier ben ik, zend mij. Nou, God wil je daarop voorbereiden. Denk aan Daniel en Jozef, Hiskia. Het waren mannen die God gebruikt heeft, voorbereid heeft. Zeg het maar tegen de Heer dat je door hem gebruikt wil worden. Op een stil plekje. Ik ben niet volmaakt, Heer, maar er is in mijn hart wel een vuur wat u zelf ontstoken hebt om in mijn omgeving, in het klein, en als u het zo lijkt misschien wel groter, uw naam, Heer Jezus, uit te dragen in deze donkere tijd. Dat is mooi. Dat is mooi als je dat kan zeggen. Ik weet zeker, God zal je daarin niet beschamen. 2. De eerste was, wie is er? Een nieuwe koning. We gaan naar het tweede kenmerk. Een nieuwe koning, die maakt ook een nieuw begin. Dat lazen we. Wat heeft Hiskia gedaan? Ik denk echt dat we daar veel van kunnen leren. Ik zei net al, ik denk dat Hiskia is voorbereid door God. En dat hij met een visie en een verlangen de troon bestegen heeft. Hoe weet u dat? Nou, er staat, vers 3, dat hij in het eerste jaar van zijn regering, in de eerste maand, de deuren van het huis opende. En als je doorleest, dat gaan we straks nog doen, daar staat vers 17, dat ze niet alleen in de eerste maand beginnen, maar zelfs op de eerste dag van de eerste maand. Dus deze man wordt koning, en vanaf de eerste dag dat hij koning is, gaat hij beginnen aan zijn missie. Hij opent het huis van de Heer. Hij gaat niet op de troon zitten om daar als koning de gevierde man te zijn. Of om bewonderd te worden. Vanaf dag 1 begint hij met zijn missie. God heeft hem dus voorbereid op deze taak. En net dat hij koning wordt, zegt hij op de eerste dag, nota bene, op de eerste dag, zegt hij, we gaan doen wat God in mijn hart gelegd heeft. We gaan het huis van God weer openmaken. Indrukwekkend, vind je niet? Hij is niet alleen iemand die geroepen heeft wat er anders moet. Die zijn er heel veel. Mensen die aan de zijlijn roepen wat er anders moet. Maar hij is iemand die daadwerkelijk de handen uit de mouwen gestoken heeft. En dat vanaf de eerste dag. Weet je wat ik ook interessant vind, is waar Hiskia begint. Zijn eerste koninklijke besluit is om de tempel weer open te zetten. Hij begint bij het hart van de eredienst van het toenmalige Israël. De tempel was, dat is nu anders, maar de tempel was toen de plaats waar mensen God konden ontmoeten. En ik vind het heel diepzinnig, denk mee, dat hij met zijn reformatie daar begint. Hij zegt, voordat mensen veranderen, moet eerst het huis van God weer open. Want alleen als mensen een ontmoeting met God zullen hebben, dan zullen ze veranderen. Dus zegt hij, we gaan beginnen om de plaats waar mensen God kunnen ontmoeten weer vrij te maken, weer schoon te maken. En als mensen hier zullen zijn en als mensen in Gods heiligdom gaan komen, als mensen Gods eigenschappen gaan zien, als mensen straks de offers weer zien, dan veranderen ze. Hij had natuurlijk ook kunnen beginnen met een toespraak, toch? Of niet? Maar dat doet hij niet. Hij begint om mensen weer, eigenlijk om mensen bij God te brengen. Opwekking, dat is ook wat we eruit. Opwekking moet beginnen bij het huis van God. Opwekking begint bij de christenen. Opwekking begint in de christelijke gemeente. Zack Poonen, een gemeentestichter uit India, oudere broeder, heeft gezegd: als de stal van de 99 schapen niet een veilig en een gezond heenkomen is, waarom zou je dan op zoek gaan naar het 100ste schaap? Dat is nu ook zo. Ook nu moet ik in de gemeente bij een slapende christenheid beginnen. Kijk, op een plaats waar geen vuur is, waar alles droog is en dood is, daar krijg je heel moeilijk vuur. Maar op een plaats waar nog vonkjes zijn, misschien wel onder een laag as, daar kan het vuur weer gemakkelijk aanwakkeren. En kan het zich verspreiden. Ook nu is dat zo. Ook in huidige gemeentes die misschien wel soms heel ver weg zijn van een nieuwtestamentische roeping. Dat het vuur daar begint. Dat de Heer christenen weer aanspoort om met hem te leven. In een rein leven. In afhankelijkheid van hem. Nou, op zich is het zeggen dat het in de gemeente moet beginnen is nog... Kijk, dat je zegt het moet in de wereld beginnen, dat is veilig, hè? Dat je zegt het moet in de gemeente beginnen, dan komt het ietsje dichterbij. Het moet bij de christenen beginnen, dichterbij. Maar mag het ook bij mij beginnen? Ja, zegt God, ik wil een herleving geven, maar ik wil bij jou beginnen. Ik wil eerst jouw leven reinigen, om je vervolgens tot zegen te stellen. Iemand die om opwekking bad, al jaren bad om opwekking, kwam op een gegeven moment tot het besef dat ze eerst moest bidden voor zichzelf. En ze pakte een stift en ze tekende een kring om zich heen en ze zei, Heer, begin in deze cirkel. Vers 6. Waarom moet nou de tempel open? Er staat, onze vaderen zijn ontrouw geweest en hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere onze God. En ze hebben hem verlaten. Ze hebben hun ogen van de tabernakel van de Heere afgewend en hebben hem de rug toegekeerd. En dan staat er in 7 dat ze de lampen en het reukwerk en het brandoffer niet meer gebracht hebben. Hiskia begint bij het belijden van de ontrouw. Hiskia begint te zeggen, wij hebben in uw tempel niet gedaan wat we hadden moeten doen. Heere God, vergeef ons dat we als christenen zo vaak niet hebben gedaan wat we hadden moeten doen. En er staat zelfs in vers 6, de kern van het probleem van Juda was, is niet zozeer dat die dieren niet meer geslacht werden. De kern van het probleem was dat ze God verlaten hadden. God zelf verlaten. Kijk, als zij God in de ogen hadden gezien en op Gods hart hadden blijven zien, dan waren ook alle dingen in de tempel, dan waren de dieren geslacht en dan werden de reukwerken gebracht en dan werden de brandoffers gebracht. Absoluut. Maar dat is, op een gegeven moment is dat zwaar geworden. Al die offers, al die gebeden, al die verplichtingen, we worden er moe van. Dat is ten diepste omdat ze het zicht op God kwijt waren. Ze hebben hem verlaten, zegt Hiskia. Het is niet zozeer dat ze hun religieuze plichten niet meer deden. Dat deden ze ook niet. Maar dat was niet de kern. De kern was dat ze hem verlaten hadden. De lamp gedoofd. Lamp is het beeld van het woord. Het woord had geen autoriteit meer. Het reukwerk verzaakt. Reukwerk zijn de gebeden. Het brandoffer werd niet meer geslacht. Beeld van de verzoening. Van de overgave aan God. We stoppen ermee, hebben ze misschien al gezegd onder Agas. Haal die, al die ceremonieën er maar uit. En op een gegeven moment heeft Agas de deur dichtgespijkerd. We sluiten de zaak. Is het actueel? Is het in onze situatie veel beter? Leven wij soms in een Agas-tijd? Agas die de afgodsbeelden in de tempel plaatste. Afgodendienst, nota bene in de kerk. Wat denkt u? Zijn de gemeenten in deze tijd, zijn wij als christenen, bieden wij een veilig heenkomen aan verloren zielen? Een plaats van gezond onderwijs? Ook als dat ons soms tegen de haren instrijkt? Is het bij ons, zijn onze gemeenten gemeenten die gekenmerkt worden door aanhoudend gebed, het reukwerk? Staat bij ons in de gemeente de verzoening, het werk van de Heer Jezus in de persoon van de Heer Jezus centraal? Het brandoffer? Of is het ook vermengd? God geeft Hizkia een man naar zijn hart. En in zijn hart is een heilige verontwaardiging. Hij zegt, vers 8, moet je zien, vers 8. Hij zegt, wij zijn tot een verwoesting en een aanfluiting. Wow. Moet je durven zeggen. Wij als Juda, wij zijn een verwoesting en een aanfluiting. Een eerlijke diagnose. En hij zegt zelfs in het volgende vers, dat is het oordeel van God, omdat we hem verlaten hebben. Hij was niet de man die de rimpels gladstreek. Maar hij zei het eerlijk. Durven wij dat nog te zeggen? Ik stel vragen, durven wij dat in Nederland nog te zeggen? Heer, ons getuigenis is misschien wel een aanfluiting. Onze verdeeldheid. Onze wereldgelijkvormigheid. O God, vergeef het ons. Maar, vers 10. Maar. Hizkia zegt, nu is het in mijn hart om een verbond te sluiten met de Heer, de God van Israël, zodat zijn brandende toorn zich van ons afkeert. Mijn zonen, wees nu niet nalatig. Want de Heere heeft u uitgekozen om voor zijn aangezicht te staan, om hem te dienen, om voor hem dienaars te zijn, mannen die reukoffers brengen. Dus hij roept die, zie je dat voor je, hij roept die levieten op en zegt, we gaan weer naar het huis van God, we gaan naar de tempel van God. En wat gaan ze daar doen? Ze roepen hun broeders, en ik lees in vers 15 verder, wat gaat er gebeuren? Ze verzamelden hun broeders en heiligden zich en kwamen overeenkomstig het gebod van de koning door de woorden van de Heere om het huis van de Heere te reinigen. De priesters gingen het huis van de Heere binnen om dat te reinigen en ze brachten al de onreinheid die ze in de tempel van de Heere vonden naar buiten en in de voorhof van het huis van de Heere. De levieten namen het aan om het naar buiten te brengen in de beek Kidron. Zij begonnen met het heiligen op de eerste dag van de eerste maand. Op de achtste dag van de maand kwamen ze in de voorhal van de Heere. Ze heiligden het huis van de Heere in 8 dagen en op de 16e dag van de eerste maand waren ze klaar. Daarna kwamen ze bij koning Hizkia binnen en ze zeiden, wij hebben heel het huis van de Heere gereinigd. Het brandofferaltaar met alle bijbehorende voorwerpen en de tafel van het uitgestalde brood met al de bijbehorende voorwerpen. En alle voorwerpen die koning Agas tijdens zijn koningschap door zijn ontrouw ontwijd had. Die hebben wij gereed gemaakt en geheiligd. En zie, ze zijn voor het altaar van de Heere. Hij zegt in vers 10, het is in mijn hart om een verbond met de Heere te sluiten. Ik vind het zo mooi. Hier staat één man in deze donkere tijd. Eén man staat erop, één mens, één bidder. En hij begint niet bij een plan of bij een profiel, maar hij begint om de tempel van de Heere te openen. Zijn hart is aangeraakt. Hij zegt, het is in mijn hart om een verbond met God te sluiten. Hij heeft niet alleen een, snap je dat? Hij heeft niet alleen een heldere diagnose zoals we net, maar hij heeft ook een zacht hart. En hij zegt, we gaan er wat aan doen, we gaan God zoeken. En dan spreekt hij zijn broeders, de Levieten, aan, dat las ik net in vers 11, en dan begint hij, en dan zegt hij, wees niet nalatig. Dus die Levieten staan voor hem en zegt, mijn zonen, wees niet nalatig. God heeft jullie uitgekozen. Bedenk je roeping, God wil jullie gebruiken. Eén zacht hart, één brandend hart, steekt andere harten aan. En het vuur springt over. Hij weet als geen ander dat het er in Israël heel slecht voor staat. Maar hij weet nog beter dat het bij God nooit hopeloos is. En dat is vandaag ook zo. Wat er ook allemaal misgaat en hoe verdeeld het ook kan zijn, bij God is het nooit hopeloos. Want hij zegt, we gaan met de Heere een nieuw verbond maken. Hij is ervan overtuigd dat God het wil. Hij zegt tegen de Levieten, dat vind ik heel diepzinnig. Jullie moeten eerst jezelf heiligen en dan de tempel. Dat betekende waarschijnlijk dat ze hun kleren wasten, dat ze zich onthielden van gemeenschap en andere dingen en dat ze zich voorbereiden om hun werk voor God te doen. En daarna gaat, zie je ze gaan? Dat troepje Levieten, dat gaat richting het huis van God. Eerst door de voorhof. En toen zijn ze bij de poort gekomen en ze hebben daar die dichtgespijkerde deur opengemaakt. Misschien is die wel 10 jaar gesloten geweest. Wat zouden ze daar gezien hebben? Spinnenwebben, afgodsbeelden. En dan gaan ze schoonmaken. 16 dagen lang. Wat een kawaai. 16 dagen. En alles, viel je dat net op? Alles wat er niet in hoort, dat brengen ze eruit naar de Kidron. Dus alle onreinheid gaat eruit. En wat er wel in hoort, maar wat ontheiligd was, dat wijden ze opnieuw aan God toe. Dat vind ik leerzaam. Alles wat niet in de gemeente hoort, dat moet eruit, zegt Hizkia. Ruzie, twist, verdeeldheid, jaloezie, wereldse vormen, dwaalleer, dat moet eruit. Daar moeten we niet mee onderhandelen, dat moet eruit, zegt Hizkia. Dat moet je naar Kidron brengen. Maar wat er wel in hoort, maar wat verbasterd is, wat ontwijd is, door vormen of door traditie of door andere zonden, dat moet je opnieuw toewijden aan de Heer. Het goede moet er niet uit. Het goede moet gereinigd worden. De aanbidding, de liederen, de gemeenschap, het avondmaal. Hizkia ging zelfs zo ver dat hij zei, die koperen slang, ja, die ene uit de woestijn, die vermorzel ik, want ik zie dat mensen me aanbidden. Iets wat dus in het verleden tot een hele rijke zegen is geworden, kan in het heden tot een afgod worden. Hij zegt, dat moet eruit. Het stond de aanbidding van God in de weg. Iets wat eerst een zegen was, kan een vloek worden. Bijvoorbeeld een overgeaccentueerde waarheid. Een traditie. Een bepaald stokpaardje. Een gevierde man in de gemeente. Hoezeer God hem ook gebruikt heeft. Als mensen hem gaan aanbidden, staat hij in de weg. Want het gaat in de gemeente niet om mensen of om dingen of om tradities, maar om God. Opwekking begint dus met verootmoediging. Schoon schip maken. Niet alleen in de gemeente, maar ook bij mij. Want de gemeente bestaat uit mensen. Zijn er dingen? Eerlijke vraag, denk ik toch? Dat is wel op zijn plaats, hè? zijn er dingen in jou en mijn leven die het doorbrekende werk van God in de weg staan. In mijn gemeente, goed dat je erover nadenkt, maar hoe is het in jouw leven? Ja, we gaan nu de berg op. Nu gaan we de opwekking meemaken bij Hizkia. Maar hier begon het. We lezen snel verder, vers 20. Hizkia, of hoofdstuk 29, vers 20. Die tempel is schoon. En ze komen bij Hizkia en zeggen, het is gebeurd. De tempel is leeg, hij is gereinigd en opnieuw toegewijd. Toen stond Hizkia vroeg op. En hij verzamelde de leiders van de stad. En hij ging naar het huis van de Heere. Zij brachten 7 jonge stieren, 7 rammen, 7 lammeren, 7 geitenbokken als zondoffer voor het koninkrijk en voor het heiligdom en voor Juda. En hij zei tegen de nakomelingen van Aaron, de priesters, dat zij die op het altaar van de Heere moesten offeren. Vers 24. En de priesters slachten ze en offerden het bloed als zondoffer op het altaar om verzoening te doen. Voor heel Israël, staat er verderop. 25. Ook stelde hij levieten aan met het huis van de Heere, met cymbalen, met luid en met harpen volgens het gebod van David en van Gad. 26. De levieten stonden opgesteld met de instrumenten van David en de priesters met de trompetten. En Hizkia beval dat men het brandoffer op het altaar moest offeren. Juist op de tijd dat het brandoffer begon, begon ook het lied voor de Heere. Met trompetten onder begeleiding van de instrumenten van David, de koning van Israël. Zestien dagen hard werken. En dan? En dan? Je hebt je leven gereinigd. Je hebt gebroken met zonde. Misschien zeg je vandaag wel, er moeten dingen uit. En dan? Hier komt het geheim. Hizkia zegt, nu moeten we het onder het bloed brengen. We brengen onze zonde onder het bloed. Daar begint het echte nieuwe begin. Bij het bloed van de Heer Jezus. Daar ziet God ze niet meer. Wij brengen ze niet onder het bloed van een lammetje, maar onder het bloed van het lam, de Heer Jezus. Eerst een zondoffer. Wat een heilig moment moet dat geweest zijn. In die tempel. 10 jaar dicht. En dan wordt het eerste lammetje weer geslacht. Hizkia staat er vroeg voor op. Samen met de leiders van de gemeente. En daar staat hij. Met het zondoffer. Hij zegt, Heer, wij belijden nu onze zonde. Had ik graag bij geweest. Wat een indrukwekkend moment. Koning, 16 dagen is die koning. We brengen het bij u, Heere God. Niet alleen wat ik fout gedaan heb, maar ook wat mijn vaderen gedaan hebben. Indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft. Ik denk dat het heel stil was op het plein. We hebben ver onder onze roeping geleefd, Heere. Maar hier zijn we. Vergeef ons. Zie ons voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Je mag het straks bidden als we gezamenlijk bidden. Heer, ik kom voor uw troon. Met een beroep op het bloed van de Heer Jezus. Wat een heerlijke boodschap. Dat iedere zonde, zelfs de grofste zonde van Agas, onder het bloed verdwijnen. Je moet eerlijk zijn in de diagnose over je leven. Als er dingen niet kloppen, dan moet je dat eerlijk onder ogen zien. Maar wat een heilig moment als je het bij de Heere brengt. Zeg, Heere, hier hebt u het. Ik breng het op de Kidron. De plaats waar de Heer Jezus later vlakbij gekruisigd is. Ik breng het bij u. En dan hebben ze een rit zondoffers gebracht. En dan volgt het. Hizkia zegt, en nu een brandoffer. Dat is het offer van overgave, van nieuwe toewijding. Heer Jezus, u hebt zich helemaal voor ons gegeven. Dat zien we in het bloed. Maar nu geven wij ons weer helemaal aan u. We zijn er voor u, we willen u dienen. Voor u wil ik mij buigen. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Vind je het meegelezen? Met dat het brandoffer gebracht wordt, heeft Hiskia die levieten daar, die heeft hij opgetrommeld. En hij zegt, denk erom dat je je instrumenten meeneemt, zoals David heeft geboden. En dan begint het lied voor de Heer. Maak een vrolijk geluid voor de Heer. Trompetten, harpen, luiten, cymbalen. Daar staan ze voorin bij de gemeenschap. Toen het brandoffer gebracht werd, toen we ons weer aan u toevertrouwden, toen kwam in ons hart weer de blijdschap. Niet een lied omdat we het moeten zingen. We zingen niet omdat we moeten zingen, maar we zingen omdat ons hart zich in u verheugt. David zegt in Psalm 32, als hij het onder het bloed gebracht heeft, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Dus u omringt mij, voortdurend zijn er vrolijke gezangen om mij heen. En ik zing over bevrijding. In opwekkingstijden ontstaan de mooiste liederen. En ze gaan altijd over het kostbare bloed van de Heer Jezus. Denk aan Charles Wesley, Jesus, lover of my soul. Het lied Er is een Verlosser, dat is geboren in opwekkingstijden. Als een proclamatie naar de wereld. Er is een Verlosser. Er is een plaats waar je van je zonde af kunt. Volle verzekering. Jezus is mijn. En dan tot slot, de laatste kenmerk. Vers 28, wat ik wil lezen. Heel de gemeente boog zich neer. Toen men het lied zong en op de trompetten blies. Dit alles vond plaats tot het brandoffer beëindigd was. Toen men klaar was met offeren, knielden de koning en allen die zich bij hem bevonden en bogen zich neer. En daarna zei de koning Hiskia tegen de levieten dat zij de Heere prijzen moesten met de woorden van David en van Asaf de ziener. En ze prezen hem met blijdschap en knielden en bogen zich neer. Hiskia nam het woord en zei, nu bent u aan de Heere gewijd. Kom naar voren. En breng slachtoffers en lofoffers naar het huis van de Heer. Toen bracht de gemeente slachtoffers en lofoffers. En ieder, let op, ieder die gewillig van hart was, bracht brandoffers. Heel de gemeente boog zich neer. Die harde harten die worden gebogen en ze gaan op de knieën. Een ontmoeting met God. Zie je dat al voor je op dat tempelplein? Ze buigen, ik weet niet wat jij denkt bij buigen, maar hier staat ze buigen zich met blijdschap. En ze prezen God. Het is niet verplicht, hè, buigen. Het is niet verplicht. Ze buigen zich omdat ze zich willen buigen. En ze hebben nieuwe blijdschap in hun harten. Weet je wat ik zo indrukwekkend vind? En daarna gaat die koning, ik weet niet hoe die eruit zag. Gaat de koning op zijn knieën. En de leiders. De leiders gaan voorop, dat is nog zo. In gemeentes, in opwekkingstijden, ook nu. De leiders voorop. Hiskia had een scherp oordeel, maar hij was ook mild. En moet je nagaan dat die kinderen die daar stonden en die gemeenschap ziet daar de koning op zijn knieën liggen. En zeker is hij natuurlijk ook een beeld van de Heer Jezus. Hoe is dat bij jou? Herken je die vreugde? Ieder die gewillig van hart was. In de kerk moet je zoveel. Heb je dat niet begrepen? Bid dat de vreugde van de Heer je hart in beweging zet. Ieder die gewillig van hart. Hij zegt, kom maar naar voren. Breng je brandoffer maar. Als je wil, mag het. En als je doorleest, dan zie je de aantallen. Er worden grote aantallen gebracht. Er zullen vast ook dissonanten geweest zijn, want het was niet verplicht. Maar wie wilde, die bracht een offer voor de Heer. Vers 36, het laatste vers. Hiskia dan en heel het volk verblijden zich over wat God voor het volk tot stand gebracht had. Want dit was onverwachts gebeurd. Opwekking komt bij God vandaan. God doet het. Het begint
bij één mens, één bidder. Eén bidder. Bij één man. Soms heel onverwacht. Vlak voor de wegvoering. Vlak voor de wegrukking van de gemeente. Nog een laatste opwekking, Heren. O Lord, do it again. Bedenk, misschien heb je er wel eens een hard hoofd in deze tijd van kerkelijke verwarring. Waar je soms niet meer weet wat nou kerk en wereld is. Waar je soms denkt, ja, hoe moet het? God is de God van de hoop. Jacobus zegt, het lag niet aan Elia. Hij was een mens als jij en ik. Het was niet vanwege Elia. God zoekt bidders, God zoekt mensen, voorbidders die zeggen, Heere, ik wil me voor u buigen. Laten wij hier in 2016, waar je ook vandaan komt, wie je ook bent, laten we ons verootmoedigen voor de Heer. Zonder zonde of er geen opwekking. Laten we hem zoeken. Onze zonde brengen onder het bloed. En smeken dat God in deze tijd het nog eens doet. Ik vraag me zo af, wat doet dit opwekkingsverslag met u? Het is een opwekkingsverslag. Wat doet het nou met jou? Als je dat zo leest. Roept het iets in je wakker? Zoals die man die voor in de kerk lag. Toon ons, Heere God, uw heerlijkheid. Geef ons, Heere, weer plaatsen, gemeentes waar uw woord helder klinkt en waar dorstige zielen worden gevoed. Schapen worden gewijd, waar kracht van uitgaat. Ik eindig met een Bijbeltekst. Goed luisteren. 2 Kronieken 7. Ik lees hem voor. Waar God dit zegt. 2 Kronieken 7 vers 14. Ik zal hem voorlezen. En daarna gaan we met elkaar bidden. Wanneer mijn volk, dat is God aan het woord. Wanneer mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. En dan eindigt die tekst zo. Nu, zegt God, zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam op het gebed van deze plaats. Amen. Laten we stil worden voor de Heer. Wie wil bidden, mag bidden. Zachtjes of hardop. Uitspreken wat er in je hart is. En als er dan geen gebeden meer zijn, zal ik afsluiten. Ja, Heer, we danken u dat uw oren en uw ogen geopend zijn op het gebed van deze plaats. Hier zijn we. U hebt alle gebeden, ook die in stilte gebracht zijn, hebt u gehoord. En het is zeker dat u een verslagen en een verbroken hart niet zult verachten. En een ieder die in u gelooft, die zal niet beschaamd worden. We bidden u vrijmoedig, Heer. Doe het opnieuw. Ook in deze tijd, in deze streek. We bidden, Heer, dat u ons bezoekt met uw heil. In gezinnen, vaders en moeders, in het onderwijzen van hun kinderen, in het voorleven van hun kinderen, in de gemeentes, de leiders van de gemeentes willen we voorbidden. Hier, ook juist in deze regio, we willen u bidden, Heer, dat u ons verrast met een onverwacht werk. En ieder die hier vanmiddag geweest is en uw woord gehoord heeft en die zich tot u gekeerd heeft, Heer, dat we in de komende tijd mogen zien dat u een God bent die leeft en dat u doet wat u zegt. We prijzen uw heerlijke naam en we zien uit, Heer, naar uw werk in onze levens en de levens van de mensen om ons heen. Geprezen met u de Vader, u de Zoon, u de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.